Welkom bij Bewind in de Rug, een podcastserie over de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ik actief werd in dit werkveld. Ik ben daarom vooral 23 jaar uitvoerend bewindvoerder geweest. Dat ik dat zo lang ben geweest, zegt wat mij betreft genoeg over hoe mooi het beroep is. Jammer genoeg is er de laatste jaren een tendens ontstaan om onze beroepsgroep negatief in beeld te brengen. Ik hoor en lees alleen maar negatieve verhalen over bewindvoering en bewindvoerders, terwijl het aantal succesverhalen zoveel groter is. Tijd om die succesverhalen in beeld te brengen dus. En zo het negatieve beeld in positieve zin te beïnvloeden. Ik nodig gasten uit die ik in die 30 jaar heb leren kennen. Ik vraag hen te vertellen over hun insteek, hun ervaringen en wat voor hen de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind is. Vandaag praat ik met Rea Hoogveld. Ik kende haar niet. Zij had gereageerd op mijn oproep op LinkedIn. En ze heeft echt een heel mooi project gedaan. Wat dat is, horen jullie in mijn gesprek met haar. Dag Rea, welkom bij mijn podcastserie.
Leuk.
Ja, nou ja, dat moet je nog afwachten, hè?
Ja, het kan nog
heel naar worden. Ja, nee, daar gaan we.
Dat gaat alle kanten uit.
Daar gaan we maar even niet van uit. Hey, jij hebt toen gereageerd op mijn oproep op LinkedIn. Hè? Oh, ik vroeg mensen voor in deze podcast. Jij hebt toen eigenlijk vrij snel gereageerd. Nou, door drukte aan jouw kant en door rare dingen aan mijn kant praten we eigenlijk nu pas bij elkaar, met elkaar. Maar ik weet natuurlijk helemaal niet hoe jij ooit in aanraking bent gekomen met de bewindvoering. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, want je had inderdaad op LinkedIn had je een berichtje gepost waarin ik ook wel dingen herkende hoe ik zelf ook wel in het werk sta. Ik ben ook bewindvoerder en ik heb mijn eigen bewindvoerderskantoor. En wat ik las in jouw post was ook wel dat er een stukje behoefte is van jouw kant om het vak wat positiever over het voetlicht te brengen. En zo sta ik er ook in. Dus toen dacht ik, ja, dat lijkt me echt leuk om te gaan mee te doen. Ja, dus ik ben eigenlijk al heel snel met bewindvoering in aanraking gekomen. Sinds mijn 19e stage, derde jaar stage van de hogeschool, toen ben ik al in de schuldhulpverlening aan het werk gegaan. En dan zit je al heel erg in die hoek. En dat heb ik dus in de eerste paar jaar gedaan. Dus na mijn afstuderen ook weer meteen gaan schuld regelen. Schuldhulpverlening ben ik gaan doen. En op een gegeven moment toen had ik dat ook wel een beetje gehad, gezien. En toen was er een vacature binnen de gemeente. Er werd toen nog beschermingsbind aangeboden. En toen ben ik daar begonnen. En heb dat ook nog een paar jaar gedaan.
En toen ben je eigen kantoor begonnen?
De gemeente werd er bepaald van, dat beschermingsbewind, dat is niet meer onze kerntaak. Er moesten ambtenaren uit, echt wel iets van een derde of zo. Dus toen was mijn functie werd opgeheven, heb ik nog een arbeidsreïntegratie gedaan. Maar dat was niet echt wat voor mij. En toen dacht ik, ik ga gewoon mijn baan opzeggen en ik ga voor mezelf beginnen. En toen ben ik gaan ZZP'en als projectmanager. Van projecten in het sociale domein, als je het zo kan noemen. Dus heb ik op een gegeven moment een opdracht gedaan voor een bedrijf om een afdeling bewindvoering op te zetten. En toen dacht ik, maar dit vind ik eigenlijk gewoon echt het leukste om te doen. Bewindvoering heeft altijd wel gewoon mijn hart gehad. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon mezelf benoembaar laten maken. Dus bij de rechtbankverzoek, bij het kwaliteitsbureau het verzoek ingediend. En toen is eigenlijk alles een beetje al gaan rollen.
Oké, en hoe lang is dat geleden inmiddels?
Ik zat even terug te denken, dat is vijf jaar geleden.
Dus inmiddels weet je wel een hoop van treinen en zeilen bij een eigen bewindvoerderskantoor, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is ook wel weer heel erg anders. Op zich, bij de gemeente was het ook wel een hele kleine afdeling, dus we bepaalden heel veel dingen ook al gewoon zelf. Maar ik vind deze vrijheid echt heerlijk. Dat je, als je denkt, ik ga naar links, dan ga je morgen ook meteen naar links en hoeft het niet door allerlei vergaderingen heen. Je kan het helemaal zelf bepalen. Dus ik vind het heel erg prettig.
Ja. En misschien een hele tricky vraag, maar ik stel hem toch. Wat onderscheidt jouw bewindvoerderskantoor van andere bewindvoerderskantoren?
Ik denk dat het door mijn positief realistische aanpak is. Dat heel veel mensen wel een ander soort dienstverlening bij mij krijgen dan bij een ander bewindvoerderskantoor. Dus ik praat heel erg de taal van degene die onder bewind staat. Dus die lijntjes zijn heel erg kort. Mijn kantoor is klein, ik werk vooral met mezelf. Soms dan, als ik het druk heb, dan huur ik nog wel eens iemand in. Maar in principe krijgen ze altijd mij aan de telefoon. Dus we hebben korte lijnen, ze kunnen me makkelijk benaderen. Maar niet voor alles. Dus ik begrens ze heel erg duidelijk. Dus ik ben ook wel helder in dat ik dan ook aangeef van, ik ben niet een hulpverlener. Ik ben echt je dienstverlener op de achtergrond. En dus bel me vooral voor, dus bel me makkelijk, maar niet voor alles. Dus ik focus me vooral op dat de kwaliteit gewoon heel erg hoog is. En doordat ik dus ook al die achtergrond heb in die schulden, schuldhulpverlening, los ik tot nu toe alle schulden ook wel op. Dus ik had laatst over dat mijn slagingspercentage tot nu toe nog steeds 100%
okay,
is.
Netjes.
Dus ik weet precies, ja. Dus omdat je dus weet precies hoe de mazen lopen, krijg ik tot nu toe iedereen uit de schulden. Als ze willen. Ja, sommige mensen hebben er gewoon echt geen zin in. En die blijven er liever gewoon in zitten. En die krijgen er nooit uit. Die gaat niemand ze er ooit uit krijgen. Maar in principe als ik zeg van, nou, dit wordt de route. En diegene wil ook mee in de route. Dan krijg ik ze er tot nu toe allemaal uit.
Oké, nou, dat is, maar ik dat is netjes. Dus, ja, dat hoort denk ik vooral
ja,
ik de rechtbank heel graag.
Op zich is het wel zo. Je denkt natuurlijk van, oh, je wilt zo snel mogelijk die mensen uit schulden hebben. Maar vaak ontstaat er zoveel onrust op het moment dat die schulden opgelost zijn. Dat is vaak ook nog wel een struggle.
Ja, dat klopt. Dat zie ik al jaren gebeuren natuurlijk. Maar goed, dat is even... ik ben wel benieuwd, want jij zegt nou net van, ja, voor degene die willen. Maar ik heb echt de stelregel... En dat zit natuurlijk wel in die 30 jaar meelopen in het werkveld. Het is geen onwil, het is onkunde. En dat verbloemen ze met onwil. Wat zeg jij daar dan over, als ik dat zo even neerleg?
Ik denk dat dat toch niet altijd opgaat. Ik denk dat er toch sommige mensen in een alternatieve... Dat die in twee realiteiten leven. Dus de werkelijke realiteit en hoe ze het op papier willen. En dat jij als bewindvoerder, je moet natuurlijk die twee realiteiten moeten hetzelfde zijn. En op het moment dat er dus een cliënt is die zegt, nou, ik heb me op dit adres ingeschreven, maar ik woon eigenlijk daar. Of ik ga toch voor andere mensen bijvoorbeeld toch door met een abonnement op mijn naam zetten. En ik krijg er geld voor of die laat zich niet begeleiden. Dan krijg je die dus niet bij elkaar en dan ga je het dus nooit op kunnen lossen. Maar diegene die heeft er dus wel op een of andere manier voordeel bij om het zo te houden. Dus je kan er nooit dan de vinger op leggen waar het hem dan in zit. Dat diegene, ja, het klinkt dan misschien wel vaag.
Nee, ik volg jou wel.
Maar je kan niet iedereen, ja, dus niet iedereen die wil die openheid geven om dus tot een samenwerking te komen om eruit te komen. En ja, dat stukje vind ik wel niet willen. Omdat op het moment dat je het wel aan durft te kijken, die achterliggende problematiek, of dat je echt open durft te zijn van oké, ik ga me ook inschrijven op het adres waar ik woon en ik ga toch die auto die ik rij, die dan op andermans naam staat, die ga ik dan toch, dus die ga ik er toch uitdoen, die echt openheid van zaken durft te geven en samen met jou wil werken, dan kom je er wel uit. Maar op het moment dat iemand dan die schaduwboekhouding erop nauw wil houden, zeg maar,
dat ben ik met je eens. Alleen ik vraag me gewoon af, even random hoor, zo in dit gesprek, maar want ik denk dat je daar eigenlijk best wel iets belangrijks moet noemen, van zolang iemand denkt dat hij er voordeel aan heeft om zijn gedrag niet te veranderen, want daar hebben we het natuurlijk eigenlijk over.
Ja.
Ik denk dat hem daar ook de crux zit, hè? Dat iemand denkt dat hij er voordeel van heeft, omdat hij niet overziet dat zijn gedrag eigenlijk heel erg nadelig is. Maar goed, dat is misschien iets voor een andere aflevering van, deze podcast. Ja, dus dat. En ja, vind je dat dan niet willen of niet kunnen? Nou, dat is misschien nog iets voor een keer een andere aflevering van deze podcast. Ik vind dat altijd heel erg interessant, maar ik denk dat je het goed benoemt.
Het is echt een spanningsveld.
Ja, dat voordeel ervaren of beleven bij de cliënt, terwijl jij als bewindvoerder weet, nee, dit is alleen maar nadelig.
Heb ik bijvoorbeeld vorige week ook een cliënt en die heeft dan een omgangsregeling voor haar dochter, die is uit huis geplaatst. En die omgangsregeling gaat er één keer per week, haalt ze die dochter op voor een weekendje thuis. En ze bezoekt het één keer per maand daar voor de therapie. Ja. En dat is eigenlijk een hele duidelijke omgangsregeling. En ik kan er ook een fonds voor krijgen, zodat ze die reis kan maken. Want het is wel echt een uur reizen, heen en weer. En dan kan ik het helemaal sluitend voor haar krijgen. Maar toch ligt ze erover. Toch gaat ze zeggen, nee, ik ga iedere 2 weken gaat ze bij mij logeren. Omdat ze dan dat extra geld op de rekening wil. Maar wat ze dus zich niet beseft daarmee, is dat ik dus gejaagd het fonds tegen je in het harnas. Ik kan die bonnen niet overleggen. En er komt een hele scala aan ellende. Terwijl ze ook gewoon tegen mij kan zeggen, ik heb gewoon €75 nodig, want ik wil naar de stad. Was ook prima geweest. En dan had ze het ook gewoon gekregen. Dus dat wantrouwen en dan inderdaad die alternatieve werkelijkheid creëren om dan op korte termijn denken voordeel van te hebben. Dat zie ik dus echt als een soort van rode draad bij mensen waar je dus steeds niet verder lijkt te komen. Ja. Dat dan heel moeilijk is om te doorbreken.
Ja, en is ook. Ja, het wordt wel van ons gevraagd om gedragsverandering in gang te zetten. Maar ja, we hebben daar natuurlijk niet echt de tools voor. En de middelen al helemaal niet. Dus je doet wat je kan doen, maar het houdt wel op een gegeven moment. Is mijn mening.
Je kan het alleen teruggeven. Ja, en dan zeg ik ook van, gebruik het als input met je begeleider om een hulpvraag te formuleren. Of dan zeg ik dan tegen die begeleider van, ik signaleer, dit zie ik. En wat jullie ermee doen, moet jullie echt zelf weten. Maar ik ga het niet oplossen, want ik ben inderdaad alleen de dienstverlener. De hulpverlener die zit ergens anders. Dus Dus omdat ik heel duidelijk dat wil scheiden, denk ik dus ook dat maakt dat mijn kwaliteit hoog is in mijn werk, waardoor ik meer mensen kan helpen.
Ja. Nou, klinkt goed in ieder geval, Rea. Ik proef heel duidelijk hier, bij veel mensen die ik spreek natuurlijk, hard voor bewind. Heel duidelijk een toegevoegde waarde willen bieden aan mensen. En dat brengt me uiteraard bij de volgende vraag. Wat vind jij nou echt de toegevoegde waarde van een bewind?
Ja, het is op verschillende vlakken kan je naar kijken. Want het is natuurlijk naar de cliënt toe heeft het voor toegevoegde waarde. Want er ontstaat financiële rust. Op een gegeven moment dan, je kan echt structureel gaan werken, schulden oplossen, spaarpotje. Diegene kan weer denken aan een positief toekomstbeeld, dromen, gaan najagen. Dus die keuzes die gaan weer allemaal open die ervoor er niet meer waren. Dus dat is voor de cliënt is dat van meerwaarde. Maar ik denk dus ook dat het gewoon van ontzettend maatschappelijk belang is om deze dienst aan te bieden. Want het is vanuit overheidsvisie is het stelsel zo complex dat niet iedereen het snapt en er ook uit kan komen. En dat is dus wel een keuze die op landelijk niveau wordt gemaakt. Wat ervoor zorgt dat je dus voor de mensen die niet mee kunnen komen wel een vangnet nodig hebt. En ik zie echt dat beschermingsbewind dat is. Dus ook voor het maatschappelijk belang. Wanbetaler is een groot probleem. Voor het MKB is het ook heel vervelend als je mensen hebt die wel dingen bij je bestellen, maar nooit komen afrekenen. Dus voor de cliënt zelf, die knapt er natuurlijk op. En de maatschappij, die vaart er natuurlijk ook bij. Dus iedere euro die je aan bewind uitgeeft, die krijg je de dubbel dwars voor terug. Ja. En voor jezelf is het natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Het is ook gewoon heel leuk om te bewindvoeren. Ja.
Ja, dat klopt. Ja, dat moet het ook zijn. Anders kun je ook die toegevoegde waarde niet bieden, denk ik. Als jij het vak niet leuk vindt.
Nee, ik denk echt dat het belangrijk is. Nee, je moet gewoon echt wel plezier hebben in je werk.
Ja, dat klopt.
En dan, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Dat je daarin gewoon goed voor jezelf zorgt. Dat je met plezier naar je werk gaat als bewindvoerder. Dat je goed voor je bedrijf zorgt. Dat je gewoon genoeg cliënten hebt, genoeg omzet draait. Zodat je ook gewoon tevreden bent met de omzet die je draait. En nou, als je dus voor jezelf en voor je bedrijf goed zorgt, dan kan je ook gewoon goed voor je cliënten
Precies
zorgen.
Precies dat. Ja.
En juist ook gewoon. Ja. En ook als je het een beetje luchtig en met humor kan brengen naar je cliënten, dat helpt ook gewoon heel erg. Want dan relativeert dat ook.
Ja, dat klopt. Het zal misschien niet iedere cliënt in eerste instantie begrijpen. Maar luchtigheid is best belangrijk als je het over zo'n gevoelig onderwerp als geld moet hebben. Ik ben blij dat je even het maatschappelijk belang aantipt, want dat geeft mij meteen een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp dat ik graag met je wil bespreken. Ik heb namelijk gezien dat jij een heel leuk project hebt lopen. Het heet Uit het Krijt. Vertel, alsjeblieft, vertel. Want ik denk dat heel veel luisteraars dit erg leuk vinden.
Ja, ik ook. Ja, ik had, het was ook een soort van uit de hand gelopen hobby of zo, denk ik. Want ik dacht ook van, je ziet zo dat mensen ervan opknappen. Je ziet fysiek ook dat mensen tijdens de intake, voordat ze onder bewind komen, dat ze die zorgen, die zie je gewoon echt op het gezicht. En dat je ze soms dan 1, 2 jaar later weer ziet, dan denk je van, oh, nou, dat is soms echt een ander persoon. Dus je ziet, de getallen kan je noemen, je kan zeggen van, oh, het is heel erg goed voor diegene geweest, maar het is heel duidelijk fysiek ook aanwezig, dat mensen er gewoon echt heel erg veel baat bij hebben. En toen heb ik op een gegeven moment dacht ik wil het eigenlijk gewoon in beeld brengen. Ik wil het laten zien wat ik zie. Dus toen heb ik Elisabeth Batimea, dat is een fotograaf, gevraagd van, willen wij portretten maken van mensen die in het bewind zitten en de verhalen opschrijven. Gewoon echt de eerlijke verhalen, dus niet die in de media hoort van, oh, ik ben zo zielig, ik zit in een hoekje, ik kan niks meer. Maar juist de kracht laten zien van, nou, dit zijn die mensen die voor bewindvoering hebben gekozen, zijn gewoon hele krachtige mensen die de stap hebben durven nemen om een verandering aan te gaan. En met als doel ook om andere mensen te inspireren die dan ook in zo'nzelfde situatie zitten. Om te denken van, nee, je bent niet het overkomt je niet allemaal. Je kan echt wel stappen nemen om dus eruit te komen. Dus dus dat is eigenlijk de insteek. En de portretten die je ziet, dat zijn ook eigenlijk allemaal mijn eigen cliënten. Dus ik heb aan die cliënten gevraagd van, nou, vind je het leuk om mee te doen? En iedereen, nou, op een paar na, want er zijn ook wel een paar mensen die zeiden van, nee, ik zie het echt niet zitten. Maar de meeste mensen die zeiden meteen, ja, superleuk. Ja, ja, je verwacht het niet meteen, want ik krijg ook wel eens van mensen als reactie van, doen mensen dat? Durven ze dat? Of omdat je dan ook wel echt naar buiten treedt van, ja, ik heb echt hulp nodig. Maar eigenlijk waren de cliënten gewoon heel erg trots op waar ze nu staan. En dat wilden ze graag vertellen en ook andere mensen helpen met hun verhaal.
Ik denk dat dat inderdaad een hele goeie is. Want als ik heb natuurlijk even zitten googlen, dat snap je. Jullie hebben het zijn 6 foto's, zei je daar straks, hè? 6 foto's met verhalen. Ja. Die hebben al in de bibliotheek in Utrecht gehangen. En die hangen dan nu in het stadskantoor. Waar precies hangen ze dan?
Ja, ze hangen op de eerste etage in juli en augustus van dit jaar. Dus als je je paspoort wil aanvragen, dan hangen ze daar. Dus best wel pontificaal. En we hebben echt al heel veel reacties erop gehad. En de cliënten zelf worden ook herkend door mensen in hun netwerk. En ze zijn er helemaal trots op. Dus ik vind het wel heel fijn dat het op zo'n publieke plek hangt.
Nou,
want op die manier.
Ja, daar wilde ik ook naartoe natuurlijk. Want het kan ook in een hoekje weggestopt zijn. Omdat de gemeente denkt, ja, nou ja, het is een leuk initiatief. Maar goed. Maar het is voor Utrecht dus wel heel duidelijk geweest dat dit belangrijk is.
Ja, En ze vonden de foto's ook mooi, dus het is ook mooi om te zien. Het zijn indringende portretten. En dan heb ik ervoor gekozen om wat citaten ernaast te hangen, zodat je wel een beetje geprikkeld wordt. En dan kan je met de QR-code kan je het hele interview kan je lezen. Dus Utrecht heeft er wel echt voor gekozen om er ook letterlijk fysiek de ruimte aan te geven, om te verhalen te vertellen. En het zijn ook gewoon verhalen van hoop. Dat je, ja, als je bijvoorbeeld kijkt, sommige mensen die zaten echt ontzettend diep in de schulden. Eentje heeft, is bijvoorbeeld een ex-ondernemer, die zat voor meer dan 120.000 euro in de schuld. En ja, die is er eigenlijk nu alweer uit. Ja, zeker ook omdat die coronasanering nu in Utrecht geldt. Dus dan heb je een jaartje minder aflossen. Maar de meeste mensen die zagen ontzettend weinig toekomstperspectief. Die dachten van, ja, hier ga ik gewoon nooit meer uitkomen. En iedereen is er wel uitgekomen. Dus ja, het is echt wel, het zijn echt hele krachtige verhalen en hele diverse verhalen. En ze vertellen ook wel van waar ze het zelf tegenaan zijn gelopen en wat ze zelf hebben overwonnen om die stappen te durven nemen.
Maar ik denk dat dat vooral heel belangrijk is ook inderdaad. Dat andere mensen die tegen dezelfde problemen aanlopen of vergelijkbare problemen, zien van oké, het is niet zo raar dat ik niet durf of me schaam of nou ja, noem maar op. En dat kan misschien net dat duwtje in de rug zijn om toch die stap te wagen om hulp te vragen. Nou, ik denk dat het een heel mooi project is. Ik kom niet geregeld in Utrecht, dus misschien van de zomer nog, maar er is natuurlijk ook een website waar die portretten zichtbaar op zijn, toch?
Ja, dat is www.uithetkrijt.nl. Dan zie je dus ook de portretten en de verhalen en dan zie je iets over ons. Maar ook over wat je zelf zou kunnen doen. Want bewindvoering is voor een deel van de mensen de oplossing. Maar ook niet voor iedereen. Dus we hebben het ook wel echt breed getrokken van, heb je geldstress? Je bent gewoon niet alleen. En zoek een medestander. Ja. En dit zijn stappen die je kan nemen.
Praat erover.
Dat zal wel helpen. Het is eigenlijk ook gewoon iets heel normaals. Want zoals wat ik net ook zei, van, het is wel echt overheidsbeleid die ervoor zorgt dat als je alleen al bijvoorbeeld een IQ hebt van lager dan 85, dan is al vastgesteld, dan kan je het gewoon niet zelf. Nee. En zo laag is dat nou ook niet. Er zijn er genoeg mensen met een IQ lager dan 85. Dat zijn ook gewoon mensen dat bijvoorbeeld een magazijnmedewerker of een thuiszorgmedewerker, gewoon mensen die praktijkonderwijs hebben gedaan. Het is helemaal niet heel, er is helemaal niet per se iets heel erg mis met jou. En zo zijn er dus nog tal van redenen wat er dus voor kan zorgen dat het nodig is dat je bewindvoering nodig hebt. En dat zie je dus ook in die portretten van het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld onverwerkt trauma hebt. Daar heb je dus ook bijvoorbeeld één portret over. Er is van alles mogelijk. En het zou net zo normaal moeten zijn dat je zegt dat je een bewindvoerder hebt. Of dat je naar de fysio moet. Of dat je fysiek iets hebt. Het is helemaal niet iets geks.
Nee, zeker niet. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het taboe daarop is toch nog wel groot, merk ik. Is het project nu klaar? Ga je verder? Ga je dit voor andere kantoren doen? Gaan jullie met de foto's die jullie hebben naar andere gemeenten? Wil je dat? Wat is je eigen toekomstperspectief daarin?
Het vervolg. Nou, dit sluiten we eigenlijk af als het eerste seizoen. En we zijn nu nog aan het kijken of we een tweede seizoen willen maken. Voor nu zijn we dus op de geldmarkt geweest. Dat was je hebt de week van het geld, dus daar hebben we die foto's laten zien in de bibliotheek en in het stadskantoor. Dus dat zijn eigenlijk al drie mooie plekken in Utrecht. Maar goed, het zou natuurlijk ook wel mooi zijn als je zou zeggen, hoe zou het in andere delen van het land zijn? Dat we daar naar zouden kunnen kijken. Dus voor nu deze foto's, die kunnen we nog een beetje rondtoeren, want we hebben ook wel andere geïnteresseerden gehoord die het ook wel zouden willen zien. Dus daar zouden ze ook nog kunnen ophangen. Maar goed, op een gegeven moment dan heeft iedereen die eerste portretten natuurlijk
Ja,
wel
ja,
gezien.
ja, 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 ja.
Dus dan zou het ook wel weer leuk zijn om door
Opnieuw
te gaan.
portretten
Dus
te maken.
ja, dan
Ja,
beraden we ons nog
ja.
even.
Nou,
Ja, ja.
ik draag het een warm hart toe, dit initiatief.
Leuk.
Omdat het
Ja.
inderdaad, ja, ik ben zelf ook een fotograaf. Ik ben een enorme beelddenker. En ik denk inderdaad, door het echt te laten zien, dat iemand echt iemand ziet van, oh, zo was het eerst en zo is het nu, dat dat veel meer impact heeft dan inderdaad de getallen waar we het over hebben, of niet wij, maar in zijn algemeenheid. Of
Ja.
de doelgroep, hè? Want jij schetst net al een heel mooi beeld. Onze doelgroep is heel divers. En is het een doelgroep? Of spreekt een fysiotherapeut over een doelgroep? Nou, volgens mij niet. Dus waarom noemen wij dat in dit werkveld dan zo? Het gaat om mensen die het
Oh
nodig
ja.
hebben. Weet je wel? Dus zo, ja, ik ben echt. Toen ik dat zag, dat project van jullie, dacht ik, oh, hè. Want ja, waarom doe ik deze podcast? Om ook het beeld van bewindvoering, nou ja, positiever te krijgen. En dat is eigenlijk precies wat jullie met dat project ook kunnen nastreven. Hè? En niet alleen aandacht voor de mensen om wie het gaat, maar ook voor het feit dat bewind hier zo'n enorme bijdrage aan heeft geleverd. Ja, daar groot voorstander
Ja,
van. Ik
dank
vind.
je. Ja, en ook het grootste doel is natuurlijk dat mensen een rolmodel zien en daardoor die stap kleiner
Ja.
wordt. Dus dat, ja, hoe het vaak in de media wordt afgeschilderd, dat is niet echt het meest
Nee.
positieve. En daardoor wordt die stap
Ja.
dus eigenlijk moeilijker om te zetten.
Ja.
Dus ja, als we allemaal een beetje proberen ook om die successen ook te
Ja.
delen, dan denk ik dat het dus ook terechtkomt bij de mensen die het
Ja.
nodig hebben. En dan, ja,
Ja, nou ja.
helpt het
Ja.
ook gewoon.
Ja, dat.
Ja.
En dat is. Dat begint misschien klein, maar joh, wie weet kunnen we hiermee wel. Of we, jullie dan vooral, en ik hopelijk ook een klein beetje met deze podcastserie, kunnen we gewoon veel
Ja.
meer mensen bereiken die er iets over te zeggen hebben. Die erover te zeggen hebben en die erover denken te zeggen te hebben. Laat ik dat onderscheid dan maar even maken. Want
Ja.
ik blijf toch van mening. Blijf graag positief, maar ons beroep wordt door de overheid niet op waarde geschat. Absoluut niet. En dat is jammer.
Maar het wordt ook vaak niet begrepen.
Nee,
Dat valt me
nee,
dus ook wel
nee.
op. Als je de berichtgeving luistert of ziet, dan wordt vaak de WSMP-bewind door elkaar gehaald met
Ja.
beschermingsbewind. En ook gewoon echt wel door mensen die zich hebben ingelezen. Dus ik denk dat we misschien als dat ons er misschien de eerste stap is dat we ons hard maken dat het duidelijker is, dat de terminologie misschien gewoon aangepast moet
Ja,
worden.
ik.
Dus dat het duidelijker is, wat is het
Ja.
verschil? Dat de mensen dus niet gaan verwachten dat je als beschermingsbewindvoerder ook een WSMP-bewindvoerder bent. En die daarop gaan
Ja,
afvallen. Want
ja.
dat het ja, de verwachtingen moeten ook wel goed
Ja,
kloppen
ik
natuurlijk.
vind het ook wel heel
En dat is
bijzonder
ook
dat
niet
er
altijd.
destijds bij, toen de WSMP, was 1998, in het wetboek werd opgenomen, dat er voor die term gekozen is. Want het heeft van het begin af aan
Ja.
verwarring gewekt. En wat mij ook opvalt, is als er berichtgeving is over bewindvoering, dat het dan altijd één op één gaat over de problematische schuldsituatie van cliënten. Maar hé, daar is het schuldenbewind
Ja.
voor. Het gewone bewind, ja, dat is een veel groter aandeel van de totale aantal bewinden. Daar hoor je bijna niets over. Ook alle berichtgeving over de gemeente en de schuldhulpverlening en samenwerking met bewindvoerders en dit en dat, dat heeft puur betrekking op zo'n problematische schuldsituatie. Maar jongens, de groep met mensen die vanwege hun lichtverstandelijke beperking, hun verslaving, ouderdom, bewind nodig hebben, daar zouden we het eens met z'n allen over moeten hebben. Maar goed, dat.
Ja, want eigenlijk is die hele schuldenbewind, die kan wat mij betreft ook gewoon geschrapt worden. Daar zijn ze vanuit de brancheverenigingen nu ook mee
Ja,
bezig om daarvoor te
ja,
pleiten.
ja.
Maar de normale bewinden, die hebben, of zeg maar gewoon de geestelijke lichamelijke
Ja.
grondslag, die mensen hebben ook gewoon vaak schulden en die los je dan op. En dan ga je gewoon verder, want dan is de reden waarom het bewind is uitgesproken, bestaat gewoon nog
Ja.
steeds. Maar dat wil dus heel vaak is de verwarring van dat als die schulden zijn opgelost, dat het bewind dan ook niet meer
Ja,
nodig
maar
is.
ja,
Maar dat is
dat
natuurlijk
is
helemaal niet
van
zo.
begin af aan
Nee.
natuurlijk de crux geweest bij het hele schuldenbewind. grondslag voor een schuld, problematische schuldsituatie. En die is dan opgelost, dus is bewind niet meer nodig. Maar ja, hoe ontstaat een problematische schuldsituatie? Dat is niet omdat iemand denkt, goh, ik ga eens even leuk schulden maken. Er ligt altijd iets anders aan de grondslag. Ja.
Ja, er is maar een heel klein percentage van de schuldenbinden dat er dus niets anders aan ten grondslag ligt. Dus bijvoorbeeld iemand die is opgelicht en die kan er totaal niks aan doen. Of, maar dus de beleidsmakers die denken dat die groep veel groter is. In de werkelijkheid bestaan die mensen bijna niet.
Nee, dat klopt. En daar is destijds denk ik een verkeerde keuze in gemaakt. Dan moeten we het ook in die tijd zien. Hè? Want het wetsontwerp dateert van 2008, 2009 of zoiets. Was het nog een hele andere tijd? Dat is natuurlijk zo. Maar het hebben van schulden komt nooit alleen, roep ik altijd maar. Er gebeurt iets in iemands leven waaruit uiteindelijk schulden voortvloeien. Want andersom, er zijn schulden en dan komt er pas iets. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee, die mensen die dat bedenken, die plaatsen zichzelf gewoon in die situatie. Die denken van, oh, die hebben zelf een angst. Oh, wat als mij zoiets overkomt en ik heb in één keer schulden en ik word onderdeel van de schuldenindustrie. Ja. En iedereen gaat aan mij verdienen. Dat zou ik super erg vinden en daarom moeten we er iets tegen doen. Terwijl de werkelijkheid is gewoon heel anders. En naar aanleiding van het uit het krijt is er ook nog wel, zijn er ook wel politici geweest die contact met mij hebben gezocht. En die wilden in eerste instantie... Nou.
Ja, daar moeten we het van hebben, hè? Daar moeten we het van hebben.
Nee, die waren echt ontzettend opportunistisch. Ja. Die wilden echt eens proberen van, oké, past het in mijn frame?
Oh, ja.
En het was nee, het is niet, het past niet in jouw frame, want de werkelijkheid is heel anders dan hoe jij het wil framen. En dus die haakten ook af. En dus daarin had ik wel gezien van, die belangen vanuit de politiek, die zijn heel anders dan mensen echt verder helpen. Ja. Want je kan niks afdoen aan het project. Want we verdienen er geen geld aan. We willen niet mensen massaal naar het bewind toe. Het enige wat we ermee willen is dat het zichtbaar wordt. De voordelen, dat als je financiële problemen hebt, ga ermee de boer op, schaam je niet en er is hoop. Dat is het. Dus er is niets op af te dingen. En op het moment, dat zou dus, als je in de politiek zit, je ontzettend moeten aanspreken. Want je wil toch beter.
Ja.
Je gaat vanuit een maatschappelijk belang. Maar nee, het wordt gewoon afgehaakt. Van nee, we willen het zo framen dat de schuldenindustrie moet worden aangepakt. Zegt nee, de schuldenindustrie moet niet worden. En, dus dan haken ze af. Dus het was heel tekenend. Ja, dat wil ik nog wel even gezegd hebben, want toen dacht ik, dit is ook wel een van de redenen waarom natuurlijk zo weinig vertrouwen is in de politiek, door dat opportunisme. Ja. En dat is juist iets waar we echt wel actief tegen mogen ageren. Want,
ik heb het idee dat dat nu via de brancheverenigingen wel weer heel erg actueel is, dat ze daar echt wel weer bovenop zijn gaan zitten. En dat is denk ik een goed iets. Hey, ik wil gaan afsluiten. Ik wil eigenlijk afsluiten met jouw eigen woorden die je net hebt uitgesproken. Er is hoop. Op alle fronten.
Altijd hoop. Nee, er is altijd hoop. Nee,
ja, ook al zie je het zelf.
De veerkracht van mensen.
Maar er is altijd hoop.
Je bent echt altijd hoop.
Ja. Dankjewel, Rea. Erg leuk om jou in mijn podcast te hebben. Ik vraag nu toch nog even aandacht voor Uit het Krijt. Zoek het op, jongens. Bekijk het. Laat Rea er ook iets over horen. Wat je ervan vindt. Natuurlijk alleen maar positieve dingen. Want daar is dit hele gebeuren voor bedoeld. En dan laat ik jullie ook meteen weten dat dit de laatste uitzending is voor de zomervakantie. Mijn zomervakantie. Eerste week van september is de volgende aflevering online te vinden. Voor nu, dank jullie wel allemaal. Rea, jij ook nogmaals bedankt. En na de zomer gaan we weer lekker verder.